Hoi en leuk dat je luistert naar de Train Je Rot podcast. Over trainen, trainingsacteren en alles wat erbij komt kijken. Elke maand staat er weer een aflevering met een tof thema voor je klaar. Veel plezier met de volgende aflevering. Jan,
ja.
Drijfveren. Ik denk dat ik oprecht van tot nu toe de afleveringen die we nu maken, ik dit een van de leukste onderwerpen vind.
Ja.
Want dit is waarom wij zijn wat wij zijn. Daar komen wij vandaag een beetje achter. Wat onze drijfveren zijn. Waar we vandaan komen. Wat de overweging is geweest om dit werk te gaan doen. En ik denk dat wij sowieso op voorhand moeten zeggen. Ik krijg heel vaak de vraag namelijk van waarom heb je hiervoor gekozen in trainingen? Of waarom heb je ervoor gekozen om zelfstandiger te worden? Ik denk dat het heel goed is voor de luisteraars die ons vakgebied wat minder kennen of dat daar minder bekend mee zijn. Mm-hmm. Te benoemen dat het vrij zeldzaam is als jij als trainingsacteur in loondienst bent. Want we hebben gewoon een beroep wat, het trainingsacteursberoep dan, wat niet in loondienst wordt uitgevoerd. Daarvoor ben je vaak zelfstandige.
Ja, ik ken er één.
Ik ook.
Siers van de ploeg.
Ja, Siers.
Siers, als je luistert. Nou, bij deze, we hebben je naam genoemd.
Ja.
Maar dat is de enige die ik ken. Die
en die heeft een prachtige constructie binnen het ROC.
Ja.
Maar er zijn er echt zelden die dat in loondienst doen. Of binnen hogescholen weet ik het nog wel eens dat het wordt gedaan. Ik weet het ROC Friese Poort en Dracht heeft een aantal jaar of aantal maanden geleden daar een oproep toe gedaan. Dat ze een aantal acteurs in loondienst wilden voor een paar uren in de week. Maar over het algemeen is het allemaal zelfstandig.
Ja, klopt.
Ik weet wat mijn drijfveer is geweest en waarom ik dit werk ben gaan doen. Maar ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe jou. Of moet ik hem toch maar eerst zeggen?
Nee hoor, nee dat kan wel. Alleen, ik weet niet of ik het directe antwoord heb. Kijk, ik weet wel wat daartoe heeft geleid in dat ik het ben gaan doen.
Ja.
Dat kan ik wel in het kort vertellen. Wat bij mij in ieder geval zo is gegaan. Het is bij mij niet, net zoals bij heel veel trainingsacteurs, dat het in de wieg ontstond of zo. Dat je dacht van, nou, ik wil dat laten worden. Vaak doe je dat toch wel als je wat jaren onderweg bent.
Ja.
Zowel in je werkgebied en of op acteergebied. Bij mij was het echt ontstaan in een periode dat ik niet zo heel goed wist welke acteervorm bij mij paste. Ik had van alles gedaan en al heel lang. Van studententheater, de koffer in Tilburg, tot en met improvisatietrainingen. Ik heb van alles gedaan. Eigenlijk letterlijk met hagel geschoten.
Ja.
Om heel eerlijk te zijn, ik wilde toen ik klein was een aantal dingen doen. Onder andere proftennisser worden. Dan kwam ik rond mijn 12e achter dat er niet in zat. En ik wilde heel graag naar de toneelacademie of een aanverwante academie. En ik heb dat gewoon weg. Dat heb ik gewoon niet gedurfd. Ik
uit dacht angst dat, voor?
Afwijzing, waar moet ik mee komen? Ik las wel eens iets in die tijd over audities. Dus dat wilde ik niet. Dat was no-go. Dus ik ben redelijk op een ander stuk gaan zitten. Ik ben in de zorgopleiding gaan doen en gaan werken. Alleen ik was daarnaast parallel daaraan toch bezig met die andere passie. Naast gedrag observeren, met mensen willen werken, mensen begeleiden, wilde ik met het acteren bezig zijn. Maar ik kwam dus niet op die vorm. Ik vond elke vorm, ja, zat wel iets aan.
Ja.
Of iets wat ik niet goed kon, of wat ik niet leuk vond, of wat ik ingewikkeld vond. Ik zat op improvisatielessen. Terwijl ik dan na les 2 erachter kwam dat iedereen er zat vanwege therapeutische motieven. Wat op zich niet erg is, maar ik zat daar heel praktisch om dingen te leren.
Ja.
En niet om in de pauze alle shit van elkaar te delen. Dan zeg ik het heel cru, maar je snapt wat ik bedoel.
Je weet zeker dat je een improvisatiegroep had gekozen en niet een ander soort groep.
Misschien was ik gewoon in een therapiesessie beland. Maar goed, weet je, ik heb heel veel op haar geschoten. En op een gegeven moment ook dingen rondom tekst leren vond ik heel ingewikkeld. Ik kan heel moeilijk tekst. Ik kan wel leren, maar ik kan heel moeilijk tekst onthouden. Ja, daar ben ik gewoon slecht in. Ja, dat is gewoon ingewikkeld. En toen door het werken in de zorg, ik werkte in die tijd bij Pieter Baan Centrum. Toen zag ik trainingsacteurs en daar vond ik wel wat van. Ik vond ze heel slecht, ik vond ze heel goed. Maar ik vond het fascinerend. En een vriendin van mij die zei toen, dit moet jij doen.
Mm.
Dan weet ik nog heel goed dat ze dat zei. En ik weet ook wat voor training dat was. En zo is dat ontstaan.
Ja.
En uiteindelijk, maar daar kom ik misschien later op, aan de hand van het gesprek met jou en aan de hand van onze
vriend.
Ja, weer een vriend van de show. Ongelooflijk. Ze staan te dringen. In rijen staan ze te wachten om in onze show te komen. Dat is onze vriend van de show die daar meer over kan vertellen. En dan hoop ik op wat meer pasklare antwoorden te komen. Maar zo is het ontstaan.
Ja.
En vanaf die tijd echt lang geleden, inmiddels 15, 16 jaar geleden, ben ik opleidingen gaan doen rondom trainingsfacteren en meters gaan maken.
Ja.
Maar dat mijn drijfveer in eerste instantie was het gewoon echt vooral, ik moet iets doen binnen het acteren wat bij mij past en waar ik lol in heb en waar ik goed in kan worden.
Ja, en dus wat je ook een paar keer zegt, is dus ook dat je het gedrag je werkt natuurlijk ook bij Pieter Maan Center.
Ja.
Dus het gedrag is ook iets wat blijkbaar dus ook wel een wat rodere draad ook in jouw leven terugkwam.
Zeker, nee, maar dat is van jongs af aan. Dat is de reden waarom ik altijd los van mijn liefde voor tennis en vroeger ook nog voetbal, was ik altijd wel met gedrag bezig. Dus het was altijd wel duidelijk dat ik in de zorg, of in ieder geval in het werken met mensen, met name het observeren van mensen, gedrag vond ik heel interessant en fascinerend. En dat zit natuurlijk ook in het acteren.
Ja.
Sowieso het verdiepen in je andere personages.
Ja. Dat is wel grappig. Dat zit hem niet zozeer op het trainingsacteren, maar ik heb wel altijd een hele sterke drijfveer gehad op het acteren.
Mm-hmm.
Als klein meisje riep ik al echt al, toen ik volgens mij net besefte van, hey, mijn armen en benen dansen, zingen, acteren, alle kanten op. Had ik heel sterk de droom, ik wil in Joop van de Ende musicals en ik wil naar Chantal Jansen Angela Schrijven was toen, die tijd was 42nd Street, was toen een heel ding qua musical. Ik wilde echt alleen maar naast haar acteren. Ik wilde GTST, ik wilde al die dromen had ik heel sterk van, ik word een actrice. Werd ik ook.
Nee, ik moet denken aan GTST, dat is toch, ik ben nu heel boos. Hoor je mij? Ik ben nu, die kant wilde jij op. Zie nu dat ik heel boos ben. Zo acteren ze daar toch?
Weet ik veel.
Ah, nou ja, sorry.
Nou ja, ik wilde gewoon heel graag. Ik wilde dat dan blijkbaar heel graag. Als dat voor jou zo
wat leuk. Dat was heel intrinsiek.
Maar dat had ik als hele sterke drive. Dus mijn ouders moesten ook altijd naar toneelvoorstelling. Mijn opa en oma zaten trouwen op de eerste rij. Een leraar van de basisschool, wat een beetje een oom van de familie is, die zat er ook heel veel bij. Op campings, kennissen van ons, die we nu nog steeds, mijn ouders daarmee op een camping door Nederland staan. Zelfs die dochter daarvan, die zegt nog steeds, elke keer komen de herinneringen terug. Dan moesten we op een rijtje zitten en dan ga jij als Britney Spears voor ons optreden. En weet je, die dingen kwamen altijd terug. Ik wilde heel graag optreden, ter vermaak. En eigenlijk kwam ik er na mijn toneelopleiding achter dat ik dat vermaak toch wel een hele lastige vond. Helemaal omdat ik op de middelbare wilde ik heel graag HAVO, want ik wilde naar de toneelacademies. Daar verschilden we nogal van mening op mijn school over of ik de HAVO moest gaan doen of niet.
Ja.
Ik wilde dat heel graag, mijn mentor ook, maar mijn decaan vertrouwde mij daar niet in. Die zag mij minder vaak op school dan op school. Dus die dacht, dat gaan we niet doen, meisje. Dus mijn hele toneeldroom viel in duigen.
Ah.
Daar ben ik heel goed stuk van geweest. Gelukkig bestond er een mbo-opleiding in Arnhem. Ben ik die gaan doen. Met de wetenschap, dan kan ik daarna doorgroeien. In het tweede of het derde jaar ben ik audities gaan doen. En werd ik tot 3 jaar lang toen niet aangenomen. Bijna bij jou in Utrecht stond ik op de wachtlijst.
De HKU of zo?
Ja. Stond ik op de wachtlijst, maar toen moesten er nog 5 voor mij nee zeggen om aangenomen te worden. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus ook die droom viel in duigen. Daar ben ik echt stuk van geweest. Het heeft echt wel wat pijn gedaan.
Ja.
En toen dacht ik, ja, weet je, fuck it, dan ga ik gewoon compleet iets heel anders doen, want de wereld is voor mij niet weggelegd. Werd ook wel eens door docenten gezegd van, misschien moet je gewoon een heel ander vak gaan kiezen, want dit is het niet voor jou. En die harde kant, die begon mij steeds minder aan te trekken. De audities, de harde kant, het steeds een tijdje werken aan een stuk en dan is het weg naar de achtergrond.
Mm-hmm.
Dat vond ik steeds minder interessant. En ik kwam toen al in aanmerking met af en toe trainingsacteren door workshops. Ben ik dramatherapie gaan studeren en mij in het laatste jaar gaan specialiseren in de minor trainingsacteren. Omdat ik ook al tijdens mijn stages veel trainingsdingen deed. En toen dacht ik, hey, hier komt alles wat ik interessant vind. Gedrag. Want ik snapte er nooit goed waarom ik met sommigen niet mee kon komen. Waarom anderen mij soms niet begrepen, ik hun niet begreep. Die psychische dingen, kwetsbaarheden vanuit mijn studie vond ik heel interessant. Groepsdynamica. Ik dacht, verrek, hier komt alles samen.
Ja, wat gaaf.
En het allerbelangrijkste, hier ben ik niet meer ter vermaak. Hier ben ik ter ondersteuning van. En hier kan ik anderen van dienst zijn en helpend zijn. En niet meer, hey, ik geef je een applaus en je bent zo geweldig. waar ik helemaal op afgeknapt was.
Dus dat toegepaste stuk, hè, wat heel groot is in trainingsacteren, toegepast acteren, dat sprak je, daar kwam je er op een gegeven moment achter.
En toen dacht ik, dit is het veel beter. Dit is waar ik helemaal tot mijn recht kom, waarbij alles samenvalt en niet meer dat... Als iemand nu nog steeds zegt, hey, er is een rol naast Angela Verschijf, zeg ik, ja goed, wanneer kan ik? Natuurlijk, die droom zit er altijd nog wel in. Maar ik jaag hem niet meer heel hard na.
Maar dat vind ik wel fascinerend aan jouw eerste stuk wat je zegt. Je zegt echt twee dingen. Je wilde heel graag actrice worden. Dan vind ik interessant van hoe je daar dan nu op terugkijkt. Waarom wilde je dat zo graag? En tegelijkertijd dat vermaak, dat vond je minder.
Ja.
Maar vraag één is meer van, waarom wilde je het zo graag?
Ja, dat weet ik dus niet. Waar dat vandaan is gekomen. Ik denk dat het... als kind vond ik het ook heel... Ik zie dat trouwens bij onze dochter nu ook al. De interactie met mensen. Ja, er wordt er eentje hoor. Het is een heerlijk kind. Maar die gaat ook aan op aandacht. En ik denk dat hij daar heel erg ook zat.
Ja.
Toen ik een heel klein meisje was van 4, 5, had ik daar nog geen last van. Tijd daarna ben ik heel veel gepest. Heel veel buitenschot gelaten. Dus doe je juist heel veel ook om leuk gevonden te worden. Om aandacht te krijgen. Om erbij te passen. Om in een groep te horen. En ik denk dat juist mijn uitlaatklep was ook theater. Maar ook door dat heel veel te doen, paste ik ergens weer bij. Had ik een groepje, had ik iets wat mijn drijfveer was. Iets wat me op de been hield. Maar de jaren daarvoor had ik dat natuurlijk al. Toen ik 3, 4, 5 was, had ik die droom dus al. Staat ook in alle vriendinnenboekjes geschreven. Ik word actrice. Dus ik weet niet waar...
Maar heeft het je dan... Ik kan me ook voorstellen als je dan gepest wordt, dat je dan gaat overcompenseren met betrekking tot gezien willen worden en podium pakken. Maar het klinkt vooral ook positief. Het heeft je ook weer geholpen
om
ergens bij te horen.
Ja,
of,
en om gelijkgestemden te zoeken en gemeenschappelijke dingen waar je het over kan hebben. Los van hoe leeftijden of mensen zijn. Je hebt je gezamenlijke dingen. Je werkt ergens aan en je zoekt de mensen met wie je dan fijn werkt om een theaterstuk te maken of weet ik veel wat. Korte film. Daar doet het er niet toe wie jij bent als persoon. Want je rolt toch in een personage. Tuurlijk, tijdens mijn opleiding heb ik ook daar wel met anderen wel eens weer in de clinch gelegen. Maar het is toch net even wat anders.
Mm-hmm.
Maar ik heb dus, hoe dat komt dat hij dus om 4, 5-jarige leeftijd al die drijfveer was, dat weet ik niet. Maar ik kan hem wel verklaren vanaf de basisschool, middelbare school.
Ja.
En op een gegeven moment is hij gewoon veranderd naar ik wil niet een nutteloos iets afleveren.
Ja.
Ik doe nutteloos tussen haakjes nu even. Hè? Want het is niet nutteloos. Toneelstukken zijn heel waardevol, zeker educatieve. Maar ik ben niet meer de persoon. Ik ben daar te veranderd voor.
Ja, dat zou kunnen, ja. Dat je dus daarna veranderd bent. Dat je meer waarde hecht aan het toegepaste, aan het meer dienstbare.
Ja.
Dan dat podium.
Nou, dat weet ik wel zeker.
Dat herken ik ook wel. Want we weten allemaal wel... In mijn beleving was ik tot mijn 11e minimaal eigenlijk eerder verlegen.
Mm-hmm.
Toen merkte ik in de laatste klas basisschool... Ik begon wat meer grapjes te maken. Ik begon wat meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Volgens ook verhalen van medeleerlingen toen begon er iets te veranderen bij mij. Toen kreeg ik ook een behoorlijke rol in onze eindshow. Echt, volgens mij, dat staat nog op videoband. Op de VHS-videoband. Dat je dan met een peukje, met een Haags accent, als een soort oude man terugkijkt op je school. Het was heel leuk. Toen heel... met bravoure doe je dat dan. Dus daar zit bij mij ook wel echt wel iets van podium pakken en gezien willen worden. En al dat soort psychologische factoren, dat ze allemaal meespelen. Ik ben de jongste van 4 thuis. Jongste met 3 broertjes boven mij. Dus
en moet je boksen.
Ja, dat gevoel of dat nou waar is of niet. Maar dat is dan je gevoeligheid. Je kijkt altijd naar boven.
Ja.
Dus dat ze allemaal meespelen. Wat uiteindelijk toe geleid heeft, net als bij jou en net als bij mij, een soort zoektocht van wat past nou bij me. En ik weet ook wel... Met dat trainingsacteur is heel veel samen gaan vallen. Alleen het wordt wel eens ook gevraagd in trainingen. En dan zeggen ze, waarom doe je dit? En ik merk dat ik weet dat wel in algemene zin. Alleen het is best wel heel veel wat samenvalt.
Ja.
Dus dat is...
En wat is jouw zin daar nu dan op? Sorry, ik onderbrak je.
Nee, dat is een goede vraag. Meestal wat ik zeg is dat ik dat gedrag mij fascineert. Ja. Echt van jongs af aan. Ik heb altijd naar mensen gekeken. Ook wel los van dat ik vrij snel... rond mijn 12e een wat grotere bek creëerde. Mm-hmm. En dat ik heel veel ruimte innam. En ook tot de dag van vandaag ook behoorlijk kan zenden. Ben ik ondertussen echt wel aan het kijken. Wie zit er naast me, voor me? Hoe kijk ik naar groepen? Ja. Ik heb dat heeft altijd wel gezorgd voor zin in het leven. Gedrag observeren, gedrag bekijken. Ik heb heel veel in die hulpverlening gewerkt.
Ja.
Maar ik voelde me nooit een hulpverlener. Ik vond het veel interessanter om naar iemand te kijken. Om daar om te lachen of om daar ontroerd van te raken. Of daar iets van te vinden. Of daar juist niks van te vinden en dat meer te beschouwen. Dus dat zit heel erg in wat ik toen wel tegenkwam. Al vrij snel, als je het dan hebt over drijfveren. Ja, gedrag, kijken. Maar ook door het acteren leef je natuurlijk in.
Ja, snap je.
Dus als je het
beter hebt
over drijfveren, ons onderwerp, denk ik dat elke acteur ergens, vind ik, op zoek moet gaan naar de drijfveren van je personage. Ja. Ik geef wel eens trainingen met Tom van Beeld. En daar zitten ook wel soms wat jonge, wat minder ervaren trainingsacteurs bij. Dan kijken we ook altijd, los van dat wij helemaal niet de alwetende zijn in het spel. Maar het moet geloofwaardig zijn.
Bepaalde
geloofwaardigheid
mantra
kan iedereen op verschillende manieren creëren. En de een die is heel erg in het Stanislavski of Chekhov of method acting. Nou, noem het allemaal maar op. Ik geloof heel erg in het moment acteren. Wat heel vaag klinkt, maar wat niks anders is dan...
Wat voel ik nu?
Dus werken vanuit je verbeeldingskracht. Ja. Dus niet jezelf leegmaken. Maar ook niet denken aan je overleden kat. Of, cru gezegd, goede tijden, slechte tijden. Ik ga nu boos spelen. Dus ik ben heel boos en ik ga dat ook benoemen. Dat was het flauwe grapje. Dus ik geloof heel erg in verbeeldingskracht laten ontstaan. En dat zit voor mij ook bij. Wat zijn de drijfveren van mijn
personage,
antisociale personage? Of mijn dramatische personage? Of mijn serieuze accountant die ik moet spelen? En dat is wel echt een van de basisdrijfveren geweest. Gedrag in combinatie met...
Maar
wat doet zo'n personage? Hoe leeft hij? Dat vind ik wel fascinerend.
Is dat niet dat het sowieso... Want hoe kan jij iemand neerzetten zonder een drijfveer? Of zonder een bepaalde man? Je hebt toch altijd als personage ook je bepaalde behoeftes? Of je bepaalde...
Ja, dat denk ik wel.
Anders wordt het toch ook een heel platte... Zit ik nu hoor? Ik heb altijd dat ik denk oké, wat kom ik halen hier? Wat maakt dat ik dit gedrag heb? Ik zit ondertussen even te denken. Wij hebben natuurlijk allebei best wel wat ervaring in ons werk. Want jij nog weer wat meer dan ik. Dus dat is ook fijn. Jij het dubbele van wat ik heb. Misschien is het wel heel handig om eens even naar onze vriend van de show te gaan.
Mm-hmm.
Die nu ongeveer, volgens mij uit mijn hoofd, 3 jaar, 4 jaar bezig is.
Teun. Ja.
Ja,
laat eens contact nemen met een Benjamin in het vak.
Ja,
nee hoor,
nee.
Teun.
Teun is ook helemaal niet een Benjamin. Want die is ook alweer een... Maar hij is iets jonger dan dat wij zijn. Hij is iets minder kort. Ik ben benieuwd hoe dat dan... Hij is weer in een hele andere periode begonnen als trainingsacteur. En hoe dat dan zo heeft kunnen groeien. Dus ik ga hem eens even bellen.
Teun, hoor je ons?
Hallo. Kijk, top.
Wat fijn dat we je mogen horen.
Ja, dat is leuk.
Voordat we met jou in gesprek gaan, vind ik het eigenlijk wel heel goed om jou nog eventjes introduceren. Jij bent Teun Peters, een van onze jongste leden van onze intervisiegroep. En bovenal ben jij van beroep trainingsacteur.
Ja, helemaal correct. Ja.
En je bent vriend van de show.
Dat is echt een grote eer.
Nog voordat onze allereerste aflevering online stond, was jij al vriend van de show.
Ja,
dus,
dat is toch mooi.
Grote dank daarvoor. En hartstikke leuk dat jij vandaag ook in de podcast bij wilt zijn.
Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het ook super tof.
Deze aflevering gaat over drijfveren.
Ja.
En wat is voor jou een drijfveer geweest om dit werk te gaan doen?
Ja, sowieso een heel mooi thema om het over te hebben. Bij mij was het eigenlijk best wel concreet. Ik heb dan een achtergrond in de toegepaste psychologie.
Mm-hmm.
En in mijn opleiding destijds, ik was pas vrij laat in mijn opleiding, ontdekte ik eigenlijk dit werkveld. Bij mij liep het zo dat ik eerst eigenlijk al wel een abstract idee had van wat ik wilde doen qua werk. Maar ik had nog geen concrete invulling daarvan. Want ik wist halverwege al wel dat ik wilde altijd al mezelf als een soort instrument kunnen inzetten. Alleen had ik nog geen weet van dat dit vak bestond. Toen zat ik dus in het laatste jaar van toegepaste psychologie. En toen ontdekte ik dit beroep. En toen viel het kwartje opeens dat ik dacht van... hé, dit is eigenlijk precies wat ik wil doen.
Hey, ja. En hoe ontdekte je dan het beroep? Kreeg je daar binnen de studie of binnen de opleiding dan wat meer weet van? Of via?
Ja, we hadden... destijds was het... ik had nog geluk ook, want het was een een keuzevak, wat we tijdens het laatste jaar konden volgen. En er was toen best wel een klein clubje aan studenten die daar aan meedeed. Het was een soort pilot van een docente die zelf ook trainingsactrice was. Ja, zij heeft mij toen heel erg geënthousiasmeerd eigenlijk. Toen kon ik ook al de eerste opdrachten doen. Dat was destijds voor de Fontys. Mm-hmm. En zo ontdekte ik eigenlijk van, dit is hartstikke leuk om te doen. En ik kan iets bijdragen. Ja, zo is dat toen gegaan. Een verrassing dat ik dit tegenkwam eigenlijk.
Ja, je kwam het tegen en je noemt iets heel moois. Dus dat je bijdraagt. Waar kwam je achter? Wat draag je dan bij?
Ja, goeie vraag. Ja, ik ben best wel een gevoelig persoon. Ik heb altijd wel de behoefte gehad om daar iets nuttigs mee te doen. Mm-hmm. En een van de eye-openers in dit werk is dat mensen er dus echt iets aan kunnen hebben vanuit vooral eerlijkheid en constructiviteit iets terug te krijgen over het effect van gedrag. Dat is een beetje de abstracte vorm, zeg maar, waar ik het vooral voor doe. Ja.
Ik vind het heel duidelijk wat je zegt. Ja.
Misschien ook omdat we in hetzelfde werkveld zitten, dat we snappen wat je bedoelt. Maar ik vind het heel mooi tot de kern eigenlijk omvat, zolang je dat eerlijk ook teruggeeft.
Ja, zeker.
Dan heeft een ander er iets aan.
Zeker, ja. En dat is denk ik ook een van de dingen waar ik wel de laatste 2 jaar ben ik dan echt als zelfstandige heel, heel actief bezig.
Mm-hmm.
En dat is ook een van mijn eigen ontwikkelpunten daarin is, ja, je komt ook over je eigen neigingen in communicatie heel veel te weten. En daar, dat is een soort van bonus eigenlijk. Een soort van bonus ontdekkingstocht voor mezelf ook. Dat, ja, dan zijn we soms een situatie aan het spelen tijdens een training waarvan ik denk van, oh jee, shit, ik zou hier zelf misschien niet eens zo heel effectief op reageren.
Ja.
En dan zie je andere mensen iets doen waarvan je denkt, oh, wauw, dit maakt wel indruk.
Ja.
En daar, dat is een soort van bonus ding aan dit werk wat we doen.
Heb je dan ook nog wel eens dat als je zo'n situatie ziet, dat je denkt, oh, maar wacht eens, als ik volgende keer in zo'n situatie kom, dan moet ik misschien dit ook eens eventjes uitproberen om te kijken wat me dat kan opleveren.
Zeker. Ja, en dan zit ik weer een uur lang in de trein terug. Want ik doe alles met de OV, dan zit ik weer een uur lang daarover te reflecteren. En dan vallen automatisch ook kwartjes. Ja.
Ja, fantastisch.
Ja.
Maar het is mooi, hè? Het is dus ook gewoon een deelnemer of een kandidaat, hoe je het wil noemen, die gewoon niet doet dat je denkt van, ja, maar Jezus, dit zou ik niet kunnen overtreffen als ik in die rol zat.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En ik merk dat ook wel een leuke uitdaging is om daar steeds weer ook naar jezelf en naar de groep eerlijk in te blijven. Want je wil natuurlijk deskundigheid uitstralen en laten zien dat je op zich weet waar je het over hebt. Maar dat vind ik altijd wel heel erg interessant wat er dan gebeurt als je eigenlijk gewoon toegeeft van, ja, goh, hoe jij het nou aanpakt, daar had ik zelf niet eens aan gedacht, maar dat werkte eigenlijk wel.
Ja.
Dus dat is altijd weer een leuke schakel om te maken ook soms, ja.
Nou ja, en het is vooral interessant, omdat je in trainingen er natuurlijk ook nog eens achterkomt aan de verhalen van mensen, dat soms het gedrag in de praktijk zo heftig is dat het je eigen goede vaardigheid overstijgt.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook mooi om te zien dat iemand in een training of in een assessment zo iets moois neerzet, vaardigheden. Ja. En dat kun je ook weer terugzeggen. Dat kun je ook weer aangeven van, joh, dat wat je laat zien, dat, ja, dan gebeurt er dit en dit bij me en het heeft dit en dit effect. Daar zit geen puntjes op de e-mail bij, hè? Want dat wil je ook als trainingsacteur. Je wil soms mensen iets meegeven.
Nou, ja, zeker.
Hoe kun je dit versterken of hoe kun je het verfijnen?
Ja.
Maar
ja,
ik kom soms ook gewoon achter dat er niet is. Dat iemand gewoon zijn vaardigheden heel mooi laat zien. Hè? Dan benoem je dat en dan is het klaar.
Exact, ja. En dan kan het soms zo'n soort van stilte moment zijn dat die groep ook zoiets heeft van, oh, wacht. Misschien hoeft het niet altijd zo ingewikkeld te zijn.
Nee.
Dat zijn wel hele leuke momenten ook, ja.
Ja, zo kan het ook.
Ja.
Hey, en die reflectie die kan ook een drijfveer zijn, hè? Dat je het heel fijn vindt om te reflecteren als het gaat om gedrag.
Zeker.
Zit het je ook wel eens in de weg?
Waar het me ooit wel voor de voeten loopt, is dat ik soms de neiging kan hebben om te veel de diepte in te willen gaan. Mm-hmm. Terwijl, en dan kan het wel eens zijn dat ik bij mezelf merk van, hey, ik heb behoefte om bijvoorbeeld bij een bepaalde drijfveer achter gedrag wat iemand neerzet, om daar misschien net wat langer bij stil te staan.
Mm-hmm.
En dat is wel eens een uitdaging. Dat voor mij ook heel belangrijk is om mezelf weer terug te fluiten en zoiets te hebben van, oké, nee, we blijven even bij de scope van de training en niet altijd, dat je niet altijd helemaal de diepte in hoeft, dat is ook juist goed.
Ja.
Dus dat is wel een uitdaging inderdaad.
Ja. Ja, dan gaat het over de drijfje van de persoon achter de acteur, hè, die eigenlijk zegt van, nou, ik wil veel meer uit deze groep halen of deze persoon. want ik zie zoveel.
Precies.
Terwijl voor die ander misschien al heel fijn is dat hij jou heeft aangesproken of dat hij
met je gewerkt heeft.
Met je gewerkt heeft, dat hij al naast je zat omdat hij het spannend vond om met een acteur te werken.
Ja, juist. Ja,
ja, je moet soms je eigen drijfveer een beetje schaven of zo. Hè?
Ja, precies.
En met je achtergrond als toegepast psycholoog kan ik me dat ergens ook wel weer voorstellen. Want dan ben je ook weer op zoek naar, hey, wat zijn drijfveren van een ander? Waar komt het gedrag vandaan?
Exact.
Ja. Hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan?
Ja, het blijft ook een oneindige nieuwsgierigheid. En ik denk dat de meeste trainingsacteurs dat wel zullen herkennen. Dat we, ja, we hebben denk ik allemaal wel in ieder geval een nieuwsgierige basishouding of zo. Dat je zoiets hebt van, goh, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat kunnen we daarmee?
Dat
is precies inderdaad bijschaven waar nodig. En ook zelf feedback vragen, merk ik. Dat gewoon, dat vind ik altijd wel heel belangrijk.
Waardevol is, ja. Nou, maar ik denk dat je met die nieuwsgierigheid wel een hele belangrijke hebt. Want dit is wat wij natuurlijk ook heel veel deelnemers in de groep ook gunnen. Van wees nieuwsgierig naar die ander.
Ja.
Probeer naar die ander toe te bewegen op dat stuk. En als we dat aan beide kanten allemaal zijn, dan denk ik dat de wereld een stukje leuker kan worden.
Zeker. Zeker weten. Ja, zeker. En die nieuwsgierigheid is een mooie basis. En dan op de weg daar naartoe zitten we een hele hoop hobbels met angsten die je kunt ervaren. Met, of dat nou de angst is om af te gaan voor een groep of om het niet goed te doen.
Mm-hmm.
Dat vind ik ook altijd wel een mooie kunst om daarop aan te sluiten, zeg maar.
Ja.
Daar zijn we allemaal ook niet vreemd van. Dus,
en daar kunnen wij natuurlijk ook als acteurs weer tools voor aanbieden.
Precies, zeker.
Wij ronden de vriend van de show rubriek weer af.
Ik denk dat
jij even wilde intunen en het met ons over dit thema wilde
zeker,
hebben.
Zeker, ja.
Leuk, Tuin, dankjewel. Top.
Ja, heel graag gedaan.
Dankjewel.
Right. Doei.
Dat was Tuin.
Dat was Tuin inderdaad.
Ja, leuk. Je hebt het ook vooral gehad over het acteren. Als je dan eenmaal trainingsacteur bent...
Mm-hmm.
Dan ontstaan er misschien ook drijfveren of je ontdekt drijfveren die je al had. Wat is daar daarna bijgekomen nadat je die vorm had gevonden?
Ik vind dat ik gedrag moet leveren wat gewoon heel erg stroomlijnt met de werkelijkheid. Er zijn wel eens trainers die zeggen, nou doe maar even wat uitvergroot of doe maar wat extra's, want dan leren ze wat meer. Mm-hmm. Alleen... ik sta er niet achter, want ik vind juist, als ik het uitvergroot, dan wordt het een typetje, dan wordt het een dingetje, dan klopt het niet. Hoe meer ik blijf bij de werkelijkheid, hoe passender het is en hoe meer ik zie dat het de deelnemer raakt en bij hun werkelijkheid komt. En dus dat er meer leerrendement in zit. Ik vind dat wel een hele belangrijke voor mij als trainingsacteur.
Ja, dat is natuurlijk ook altijd een verschil van... iemand die in de overdrive wil om een doel te bereiken. Eventueel zijn eigen doel als trainer met een groep. Of je zet een klein beetje aan als trainingsacteur. Iets meer intensiteit. Ik denk dat dan beter bij je past.
Ja.
Dan blijf je in dezelfde rol. Dan ga je niet iets forceren of zo. Waardoor het een podiumverhaal wordt. Ja, en niet meer ten dienste staat van leerrendement.
Precies. En het wordt dan zo'n typetje of zo. En ik vind dat niet... passend bij een leersituatie, dat je een typetje na gaat doen.
Nou,
ik ben van mening dat niet elke geschoolde acteur ook een trainingsacteur kan zijn.
Nee, maar dat is het leuke van ons werk. Hè? Als je kijkt naar de trainingsacteurs, volgens mij hebben we er 3000 of zo. Ik weet niet, ik heb het tijdje terug opgezocht, maar er zijn er een hoop. Maar als je al die cv's afgaat, het is allemaal heel divers.
Ja.
En de een komt vanuit de toneelschool. De ander komt veel meer vanuit zijn werk. De ander weet niet wat hij met zijn leven wil, gaat dit doen. Mm-hmm. En wordt daarin heel goed en bekwaam. Dat is het leuke. Die achtergronden zijn allemaal verschillend. En dat maakt ook, denk ik, dat ieders drijfveren...
anders liggen.
Ja, anders liggen. En ik denk dat het bij ons zo te horen, in ieder geval bij jou, is het ook wel een combinatie der dingen.
Mm-hmm.
Waar jij het net over had, dat gaat natuurlijk ook meer over de... Wat vind je prettig als acteur in spelvorm? En waarin kun je iemand goed bedienen? Maar misschien is dat een universele drijfveer. En wat Teun ook zei.
Ja.
Is dat je dienstbaar wil zijn. Dat je een effectieve middag wil hebben. Dat je...
Nou ja, en dat is ook...
En dan is je spel wel heel belangrijk.
Ja, en ook vind ik het dus ook belangrijk. Want een heleboel acteurs... daar word ik zo stereotype.
Maar
hebben best wel grote ego's.
Ja.
Dat merk je ook als je in de acteurswereld zit. Of we hebben het er ook wel eens over castingdagen of dat soort dingen. Je zit best wel eens met een ego in een wachtruimte te wachten. Totdat je je casting mag opnemen of wat dan ook.
Ja.
daar, ja, vandaar ook dat ik van mening ben dat dus niet elke acteur een trainingsacteur kan worden. En dat dat begrip ook echt uit elkaar getrokken moet worden. Vaak wordt ook tegen mij gezegd van speel jij dan thuis ook allemaal rollen? Of hoe doe je dat dan? Dat ik toevallig ook een fascinatie heb voor gewoon acteren. Het staat daar helemaal los van. Het is niet samen.
Nee.
Je acteert wel, maar eigenlijk ook weer niet. Want we acteren niet, we leveren gedrag. En dat komt vanuit het moment hoe je het ervaart en wat je tegenover je hebt. En dat is meteen een reactie op het gedrag van de ander. Dat is niet van tevoren al ons script bedacht.
Nee, maar dat is ook het leuke. Ik ken heel veel... ik ken een paar acteurs in mijn netwerk die ik wel eens heb zien spelen die ik niet zo goed vind. Wat hele goede theateracteurs zijn.
Precies.
Maar ik ken er ook een hele hoop met veel meer theaterachtergrond dan wie dan ook. Die ook gewoon goede trainingsacteurs zijn. Ja. Het zegt allemaal niet zo heel veel. Ik denk dat het belangrijk is als jij geloofwaardig spel biedt. Dat jij je podium kan verlaten. Ja. Dat je echt dienstbaar opstelt. Nou, van wat is het doel van een training. En met wie heb ik te maken. Zodat je dat vermogen hebt om in te leven naast je geloofwaardige spel. En als je ook nog technisch vermogend bent. Om
feedback te kunnen geven.
Feedback te kunnen geven die ook past bij de deelnemers.
Positieve manier, ja.
Dan denk ik dat je al een heel eind bent. En dat vond ik gaandeweg, ontstond dat bij mij, een soort drijfveren waar ik helemaal niet van bewust was. Eerst was ik gewoon blij, ik heb gewoon voor mezelf egocentrisch gedacht. Ik heb een vorm van acteren die bij me past, dit vind ik leuk, dit ga ik leren, dit ga ik kundig maken. Ik ben toen op een gegeven moment heel veel meters gaan maken, overal. Maar dat je gaandeweg merkt van, maar er zijn nog zoveel andere aspecten die ik ontdek door te doen.
Ja.
Samenwerken met onbekende mensen, omgaan met shit, met weerstand van mensen. Wat Teun ook zegt, een deelnemer begrijpen.
Ja.
Ik had heel erg, ik ga mijn personages nog meer begrijpen door me in te leven in deze mensen. Denk ik ook dat je, begrijpen is niet het goede woord, maar kom je wel dichter tot hun. Dus als je het dan hebt over gedrag en gedrag begrijpen, dan is het spelen daarin ook heel leuk.
Ja, mee veren, mee leven ook. En aanpassen aan de deelnemer wat... dat vermogen moet je natuurlijk ook hebben. Aanvoelen van, wat kan een deelnemer hebben?
Ja.
Daar heel erg oog voor hebben. Heb jij een deelnemer die in één keer heel snel in emoties schiet of die in de blokkade schiet, dan is het wel heel handig dat je dat signaleert en dat je erop inspeelt en dat je niet keihard door gaat drukken als iemand al volledig blokkeert.
Maar dat moet je wel leren, want in het begin ben je vooral gefocust op je eigen spel. En op een gegeven moment kom je erachter, maar het is heel belangrijk dat ik een groep ken. Dat is het doel van de dag en het doel van de training. Dat je ook weet wanneer de intensiteit lager moet en hoger moet. Dat je daar steeds meer feeling voor krijgt op heel veel plekken te komen in dit land. Ik vind het vooral het leukste dat die hele week bij mij, week in week uit, heel verschillend uitziet. Dat ik op verschillende plekken kom. Dat ik verschillende rollen heb. De ene keer als acteur, de andere keer als trainer, de andere keer een gastles geef of iets presenteer.
Mm-hmm.
Dat ik met verschillende mensen werk. Bij mij is echt een van de drijfveren, denk ik, van de afgelopen jaren, dat ik erachter kom dat ik naast mijn dikke verbindingen, mijn kinderen, mijn vriendin, mijn familie en mijn vrienden, ik vind onbekende mensen al heel leuk.
Ja, ja.
Ik voel me heel erg op mijn gemak bij onbekende mensen. Die kennen mij nog niet. Nee, maar ik vind dat gewoon heel prettig.
Niet moe van jou.
Die worden niet moe van mij. Die lopen nog net niet weg, de eerste 5 minuten. Nee, maar het zorgt er bij mij in ieder geval voor dat ik beschouwender kan kijken. Ik vind het gewoon soms echt moeilijk om naar een vriend te luisteren, of naar mijn vriendin, of naar mijn moeder, of noem maar op. Omdat het gewoon zo dichtbij is. Omdat het heel affectie...
Ben je dan misschien nieuwsgieriger naar nieuwe mensen?
Ja, ik heb hier een doel. Of dat nou als acteur of trainer is. Ik maak het maar even tezamen. Een zinvolle dag met elkaar hebben. En wat is dan een zinvolle dag? Zorgen dat we eind van de middag weer weten. Dit zijn onze vaardigheden. Dit kunnen we sterk. Of dit kan ik sterk. Dit kan ik eventueel bijdoen in de praktijk. Waardoor ik nog effectiever word in de werkzaamheden die ik doe. En groter maak ik het doel vaak ook niet. Ik vind het belangrijk dat ze een veilige dag hebben. Dat het over hun werk is gegaan. Dat we lol hebben gehad. Dat we hebben gelachen om gedrag. En als ze dan 2-3 dingen uit hun training halen. Van ze denken, dat past bij mij. Dat ga ik er eens bij doen. Kan ik de dingen zo creëren op een manier die bij me past. Waardoor het werk me vlotter afgaat. Of dat ik meer zelfvertrouwen krijg. Ja, dan is het top.
Heb jij in jouw werkzame leven ook wel iets gehad waarvan je dacht van... dit vind ik dus echt belangrijk dat dit niet weer gebeurt als trainingsacteur? Dus iets waarvan je juist doordat je het mee hebt gemaakt, dat je denkt, dit niet weer?
Nou ja, wat je gewoon merkt, ik kom op heel veel plekken als acteur, maar als trainer kom ik vooral in zorg-onderwijs. Daar heb ik ook in gewerkt. ja, daar ben ik wel scherp op bepaalde dingen die in een cultuur kunnen ontstaan of in een teamsamenwerking. Of daar ben ik wel strakker naar gaan kijken. Omdat ik denk, ik heb zelf heel lang in teams gewerkt en ook multidisciplinair gewerkt. Heel veel geleerd van mensen, maar ook heel veel geleerd hoe het niet moet.
Ja.
En dat kun je niet in een training weghalen, maar ik heb daar altijd wel aandacht voor. Omdat ik het heb gezien, omdat ik weet hoe de valkuilen kunnen zijn.
Dus doordat je dingen mee hebt gemaakt van wat niet werkend of niet helpend was, waardoor je daar bewuster mee omgaat. Ja. Of waarbij je vindt van dit is sowieso een voorwaarde wat ik vind dat een trainingsacteur moet doen. Of ik vind het heel belangrijk dat een trainingsacteur wel geschoold is. Ja. Omdat het wel een vak apart is.
Ja.
En een heleboel zeggen wel eens, oh ja, dat wat jij doet, doe je dat fulltime? Ja, dat doe ik fulltime. Verdien je daar dan ook geld mee? Ja, daar verdien ik geld. Kun je daar ook van rondkomen? Ja, daar kan ik van rondkomen. Ja, want ik vind acteren eigenlijk ook wel leuk. En misschien dat ik dat er dan nog wel bij... Dat probeer ik altijd tegenwoordig. Hey, het is ook een fantastisch leuk vak. Ik zou niets anders lievers dan dit willen doen. En het is ook niet het makkelijkste vak. Dus daar dient wel een opleiding voor.
Ja, je hebt
gevolgd te hebben.
Dat denk ik ook. En in welke mate, dat hangt er weer van af. Dat moet bij je passen.
Nou, ik vind dat een tweedaagse... Maar daar ben ik heel... Ik vind een tweedaagse dag tot trainingsacteur vind ik geen geschoolde opleiding.
Nee, dat vind ik ook niet. Maar goed, dan ga je hebben wanneer is het wel geschoold. Ik heb bijvoorbeeld 15, 16 jaar geleden toen ik mijn eerste training deed. Er waren nog geen halfjarige opleidingen toen de tijd. Ik heb heel veel dingen bij elkaar geplakt. Dus ik heb een 10-daagse gevolgd. Ik heb eens een keer een 2-daagse gevolgd. Een keer twee weken. Ik heb bij elkaar denk ik een half jaar, 3/4 jaar opleiding. En ik heb gemerkt dat ik heel veel in de praktijk en in bijscholing.
Tuurlijk.
Via nu NVVT of andere dingen heel veel kan doen. Maar als je zegt van het is alleen maar een praktijkvak, dan ben ik het met je eens.
Ja.
Tuurlijk, moet de mate van scholing.
Ja,
moet
je
er zeker
grote
zijn.
Meters, maar dat is een heleboel dingen. Leer je ook in de praktijk en door meters te maken.
Je hebt ook hele goede acteurs die hooguit in het afstuderen 2 maanden trainingsacteren hebben gedaan. Maar vervolgens wel aan de hand van hun acteervaardigheden en levenservaring. Ja, een combinatie van andere vaardigheden, een hele goede trainingsacteur zijn geworden. Maar ja, goed, weet je, het voorbeeld van Teun. Iemand met heel veel achtergrond en relatief minder werkervaring. Maar kan natuurlijk ook weer een dijk van een acteur zijn. Omdat hij de voelsprieten heeft en de vaardigheden heeft.
En door zijn psychologie, door die psychologie kant en door het toegepaste en de meters die hij maakt. Dat hij daarom een net zo waardevolle trainingsacteur is. Als iemand die al 25 jaar in het vak zit.
Ja.
Hi Jan. Nee, grapje.
Zeker. Ja, begin met maar.
Nee, grapje. Wij ronden hem voor hier af. Oproep aan de vrienden van de show. Mocht je op de plek van Teun willen zitten, meld je aan. En dan zeg je gelukkig nieuwjaar en groetjes.
Houdoe.